Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
Welkom, dames, heren, luisteraars. Vanavond gaan we praten met iemand die veel van horeca, van lekker eten weet. Maar die ook nog pas geleden bezocht werd door de Prinsenkeuzecommissie. Dus we gaan een scoop met heel veel mensen, zullen het wel weten. Floris Donker, welkom in onze studio.
Dankjewel, Han.
Floris, waar ben jij geboren? Want ik moet altijd natuurlijk, als we hier een Noordwijk-programma opnemen, vragen van wie ben je erin?
Nou, ik ben wel in Noordwijk geboren.
Oké.
Mijn ouders allebei niet. Dus heel veel mensen vragen mij, van wie ben je er een? En dan noem ik mijn achternaam en dan zegt iedereen,
oké. Okay. Ja, nooit van gehoord.
Ja, precies.
Nee, oké. Wat voor gezin kom je vandaan?
Ik heb een oudere broer en een oudere zus.
Mm-hmm.
En nou ja, misschien moet ik dat niet zo zeggen, want dat klinkt een beetje onaardig, ouder. Maar we schelen 13 en 14 jaar, dus ik ben echt een nakomertje, echt de jongste. Dus eigenlijk op het moment dat ik opgroeide thuis, waren mijn broer en zus, die waren eigenlijk al uit het huis uit.
Okay.
Dus ik heb niet heel veel van hen thuis meegemaakt, maar nog steeds hele goede band met ze allebei. Mijn broer die woont schuin tegenover me tegenwoordig.
Kijk.
Dus vaak samen pizzaatje eten op zee.
Ja.
En gezellig bijkletsen.
Maar zo'n groot leeftijdsverschil. Heb je dan ineens twee vaders en twee moeders?
Nou,
waren zij. Ze hebben een jonger gezinslid erbij. En dan, ja, hoe moet je die. Gaan ze die sturen? Of hoe ging dat?
Nou, nee, dat viel heel erg mee. Eigenlijk was het wel leuk, want als ik dan bijvoorbeeld thuis kwam uit school of zo, en een van mijn broer of mijn zus was thuis, dan was het altijd wel een soort extra feest. Want dan,
je werd super verwend.
Ja, tuurlijk, een beetje extra.
je hebt op de Leeuwarschool gezeten. Wat ben je daarna gaan doen?
Daarna ben ik eerst naar, ik wist niet zo goed wat ik wilde, toen ben ik naar de Vrede en Veiligheid gegaan in Den Haag. Ja. Ik dacht, nou, dat is wel wat voor mij, lekker een beetje sporten en ik wilde naar de Maasjes.
Probeer even uit te leggen, want ik heb hier staan dat het heel sportief is, maar is het een sportopleiding? Of
ja, het is een soort brugjaar eigenlijk. Ben je te jong om bijvoorbeeld naar het leger te gaan of naar de marechaussee, in ieder geval een tak van defensie.
Okay.
En dan ga je naar een brugjaar en dan kom je in Den Haag terecht, op het Mondriaan College toen. En nou ja, het duurt natuurlijk maar een jaartje, dus ik kan me daar niet zo heel veel meer van herinneren, eigenlijk wat ik daar allemaal heb gedaan. Ik ben na dat jaar ben ik naar Apeldoorn gegaan, naar de kazerne, bij de marechaussee. En dat heb ik niet heel erg lang volgehouden. Ik vond het eigenlijk, dat hele autoritaire gedoe, ik kon er gewoon een soort niet zo goed tegen, geloof ik.
Jij had moeite met autoriteit.
Ja, nou, moeite met autoriteit, dat misschien niet helemaal, maar wel zulke autoriteit.
Oké.
Ja, dus dat echt dat.
Was dat zo streng dan?
Ja, best wel. Ja, ze staan wel echt wel in je gezicht te schreeuwen en zo. En,
maar wat is het verschil dan tussen de diensttijd en de marechaussee-opleiding?
Ja, dit is eigenlijk geen verschil, want dat is, je doet zeg maar de eerste 3 maanden doe je allemaal hetzelfde. Of je nou bij de landmacht, marechaussee of luchtmacht of marine zit. Dus dat is een soort algemene militaire opleiding. Dus dan ga je op bivak en dan doe je dat soort dingen. Dan kruip je echt door de modder.
Leren marcheren.
Ja, exact.
Ook met wapens, had je toen al een wapen of?
Nou ja, we hadden wel een wapen, daar leerden we natuurlijk mee omgaan.
Mm-hmm.
En maar ja. Ja, niet echt noemenswaardig gebruik van gemaakt. Gelukkig ook uiteindelijk. Maar ik kan me nog de exercitielessen wel goed herinneren. Want ik liep altijd als enige uit de maat. Dat was echt verschrikkelijk.
Dus, wapen had ik ook niks mee. Als ik maandagsmorgens of zondagsavonds in de kazerne kwam, ging ik mijn pistool halen. Dat pakte ik tussen duim en wijsvinger. Dan liep ik naar mijn kast en dan gooide ik het zo ver mogelijk achterin. En dan vrijdagsmiddags haalde ik het daar voorzichtig weer uit. En dan bracht ik het weer heel gauw terug naar de wapenkamer. Ik kan me er wel bij voorstellen. Zou jij iemand kunnen verwonden of doodschieten?
Nee, nooit. Nee, dat durf ik echt met alle zekerheid te zeggen. Nee, ik ben wel iemand die altijd wel de vrede wil bewaren.
Maar hoe is het dan dat je dus gaat rondlopen met een wapen?
Ja, zo dacht ik er op dat moment. Ik was 17, ik dacht er niet zo heel erg bij na eigenlijk. En ik kan me echt nog herinneren dat ik het enige wat ik dacht was, ja, ik zie het niet echt voor me dat ik dit mijn loopbaan gaat worden, zeg maar.
En dan die mannen die tegen je stonden te schreeuwen.
Ja, ja, ach, ja, ja, dat was inderdaad, dat was net even dat duwtje wat ik nodig had om daar mee te stoppen.
Maar wat gebeurt er dan met je? Dat je denkt van, jeetje, ik had een mooie droom en na 3 maanden uitstappen, ga je wat anders doen?
Ik denk dat het eerder een soort van snelle keuze was die ik had gemaakt. Van, ja, bijna geen enkel kind weet wat hij na zijn middelbare schooltijd echt wil gaan doen. En wat, ja.
Je wilde geen piloot worden of brandweerman of politieman?
Nee, piloot, ja, daar ben ik echt te dom voor.
Nee, oké. Ook geweldig.
Ja, politieman, ja, dat is eigenlijk dat is een beetje hetzelfde, maar als José. Alleen ja. Dat trok me wat meer door vooral het sportgedeelte vond ik heel erg leuk. En dat trok me wel echt heel erg.
Waar was die opleiding in Den Haag, zei je?
Dat brugjaar was in Den Haag. En in Apeldoorn was de kazerne. Ja, de Willem III kazerne. Ja, en daar zat ik eigenlijk samen met een vriendin van mij toen de tijd. En die zit nu nog steeds bij de marechaussee.
Oh, geweldig. Ja.
En die spreek ik ook nog regelmatig, dus dat is hartstikke leuk.
Dus dan kun je nog eventjes terug horen hoe het eigenlijk nu allemaal loopt.
Hoe het ook had gekund. Ja.
Hoe het had gekund.
Mijn leven is net even wat anders, wat anders gelopen vanaf dat moment. Ja, ja.
Floris, we gaan naar een stuk muziek luisteren. Laten we eerst naar de muziek luisteren en dan ga je dan vertellen waarom je dat nummer hebt uitgekozen.
Dat is helemaal goed. Used to spend my nights out ballroom, liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. Whiskey, you're as sweet as strawberry wine, you're as warm as a glass of brandy, and honey, I stay strong. Didn't waste it, 'cause there's nothing like your love to get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. Glass of brandy.
Tennessee Whiskey werd gezongen door Chris Stapleton. Floris Donker, waarom heb jij Chris gevraagd om te zingen voor ons?
Ja, dat is heel simpel. Ik vind dit gewoon echt hele goede muziek. Ik luister dit zelf heel erg graag als ik thuis ben, alleen als ik op de bank zit of bezig ben, achter de computer of wat dan ook. Kijk, nou, dan heb ik dit soort muziek aanstaan.
Muziek waar je niet bij na hoeft te denken.
Ja, gewoon heel relaxed, een beetje blues en country muziek vind ik ook nog wel leuk.
Ja.
Ja, misschien niet wat je zou verwachten bij iemand van 37, maar ja.
Ik denk dat muziek niet leeftijd gerelateerd is.
Nee, dat zou het sowieso niet moeten zijn. Maar ja, de meeste leeftijdsgenoten die luisteren wel naar andere muziek.
Ja,
ja. Maar ze zeiden vroeger wel eens tegen me, je hebt een oude ziel. En dat, dat uitzicht soms ook in de muziekkeuze.
Floris, je bent klaar met de marechaussee na 3 maanden. Wat ben je toen gaan doen?
Toen ben ik de horeca ingegaan. Ik moet even goed nadenken hoor. Waar ging ik toen heen? Toen ging ik werken bij de Klucht.
Ja.
Bij Willem en Tineke.
Bij Willem en Tineke.
Ja. Ja, een geweldige tijd gehad. Het was daar zo gezellig. Compleet anders natuurlijk dan waar ik vandaan kwam. En ja, dat voelde heel goed. En ik kon daar ook mijn creativiteit kwijt in de keuken. Want ik stond daar eigenlijk, werd ik aangenomen als afwasser. Maar ik stond binnen no time eigenlijk in de keuken.
Hoeveel kookervaring had je?
Weinig. Eigenlijk niks. Ik had toen nog geen kookervaring, nee.
Hoe vrij werd je gelaten in het bedenken van recepten?
Nou, toen nog niet zo hoor. Toen was ik echt nog jong en ik deed wat me werd gevraagd. En dat deed ik natuurlijk zo goed mogelijk. En in mijn vrije tijd oefende ik thuis wel zelf met wat nieuwe dingetjes. Maar het echte koken kwam eigenlijk pas later. En toen was ik denk ik een jaar of 20, zo'n beetje. Toen ging ik bij de filosoof werken.
De filosoof.
De filosoof, ja.
Dat is op het eind van de grens, zou ik maar zeggen, als je naar boven toe gaat. En naar de filosoof kwam
van Blush. Ja.
En er was nog een naam van de jonge juffer. Die heeft er ook nog gezeten.
Ja, en het Wilhelmus heeft er nog gezeten. Daar hebben best wel veel zaken gezeten.
Zijn heel veel namen. Ja. Maar jij zat dus bij de filosoof, zoals ze toen heette. Hoe vond je die hele horecatent? Want ik ben er vaak geweest met de verschillende eigenaren dus.
Ja, ik vond het daar altijd, in ieder geval wat ik me kan herinneren, was het sowieso altijd heel gezellig. En ook met mijn collega's was het heel gezellig. Verder, ja, het waren voornamelijk meer een beetje daghap-achtige gerechten.
Ja.
En dat was wel leuk om te doen. Maar later, toen het Blush werd, zijn we wat meer creatief gaan koken. En dat was wel meer mijn ding eigenlijk. Ik ben toen ook begonnen eigenlijk met de inbreng van sushi. Toen hadden we nog Noordwijk Culinair op de boulevard.
Ja.
En daar heb ik dat staan maken. En dat werd eigenlijk een soort van succes. Toen zijn we het concept gaan veranderen naar sushi en steaks. En eigenlijk, ja, ik ben er al heel lang weg. Maar mensen vragen nog steeds wel eens, wanneer ga je weer sushi maken? Dat Kijk. Is toch wel, dat blijft me altijd achtervolgen.
Hey, wat voor soort restaurant was het? Was dat voor de toeristen uit Noordwijk? Of voor de congresgangers? Of eigenlijk een heel breed publiek?
Ja, het was heel breed. Ja, ik weet nog dat bijvoorbeeld de Rotary Club, die kwam eten. Maar ook het Nederlands Elftal kwam langs.
En, ja, want die zaten om de hoek natuurlijk in IJsselduin.
Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, veel bekendheden gezien. Mm-hmm. Maar ook heel veel bekende Noordwijkers wel en bekende gezichten iedere keer. Dus s'avonds werd het natuurlijk een club. Of in ieder geval, ja. Het was een Grand Café-achtig. Het werd nog wel eens laat. En dan stonden de mensen gewoon te dansen op de tafel. Dus het was voor iedereen wat.
Ja, wat je nu allemaal vertelt is voor mij inderdaad heel herkenbaar. Hoe is dat om voor bekende mensen te koken? Doet je dat wel of denk je, nou ja, dat zijn ook gewoon mensen?
Oh ja, nee, bekend of niet bekend, ik doe echt voor iedereen even goed mijn best.
Mm-hmm. En dan begin je als afwashulp en voordat je het weet sta je in de keuken.
Ja.
Hoeveel mensen keken door dat luikje, als ze het restaurant uitgingen, keken ze even door het luikje om je goede dag te zeggen?
Nou, dat waren best wel wat mensen, want ik weet nog, bij Blush hadden we een open keuken. Of nou, in ieder geval vrij open, want als je op weg naar de wc naar beneden moest je een trap af.
Ja,
en langs de keuken.
Zo'n enge, steile trap.
Ja, klopt. Ja. Zeker als je een paar biertjes te veel hebt, dan wordt die trap wordt steeds steiler.
Nee, was geen beste trap.
Maar dan, zeker, dan keken er wel eens mensen naar binnen, ja. Ja.
En bij de klucht ook, want dan had je natuurlijk ook zo'n klein luikje.
Ja, zeker, ja. Ja. En daar waren mensen ook altijd hartstikke tevreden. Dus dat is natuurlijk leuk om te zien. Ja.
Beroemd om zijn spare ribs en zo.
Ja, dat was bij de klucht inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ja, die waren goed. Ja. Ja.
Was dat een geheim van de kok, hoe je dat moest maken? Want het is natuurlijk de saus die erbij, of de marinade, zo moet ik het zeggen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, daar deed ze wel geheimzinnig over, inderdaad. Maar ik heb het natuurlijk wel best wel wat keren moeten maken. En ik ken het recept nog uit mijn hoofd. Dus ik zou het zo weer kunnen maken.
Zou je dat nu ook weer mogen gebruiken in je waar je nu werkt?
Ja, als ik dat zou willen, dan zou ik dat denk ik wel mogen. Zou ik dat wel kunnen doen.
Ja, want je werkt nu op de geversbaan.
Ja,
dus
klopt.
Je hebt het restaurant aangepakt. Maar daar komen we dadelijk vanzelf al op. Spare ribs. Het lijkt me inderdaad een heel spannend recept wat je lekker voor jezelf moet houden.
Ja, nou, in deze tijd maak ik het liefst mijn eigen recepten. En gebruik ik zo min mogelijk van anderen.
Na de klucht ben je een sabbatical gaan houden?
Ik moet even denken. Na de klucht. Ja, sabbatical was het niet echt. Ik moest er heel even tussenuit, want ik had nogal wat gezondheidsproblemen. Ja, het stelde niet zoveel voor, maar ik viel veel flauw en we wisten eigenlijk niet wat het was. En ik heb heel veel onderzoeken gehad en uiteindelijk het bleek een probleem te zijn wat op te lossen was met een pacemaker.
Okay.
Die heb ik nu.
Een pacemaker? Ja. Zo jong en dan al zo'n elektrisch.
Ja, ik weet dat het klinkt heel heftig, maar uiteindelijk valt het eigenlijk hartstikke mee. Als je een soort van problemen hebt in je leven, wat je beperkt in de dingen die je kunt doen, en daar is een oplossing voor, dan moet je dat natuurlijk met beide handen aanpakken.
Ja, en hoe heb je dat financieel gedaan? Als je een hele tijd uitstapt uit het productieve leven, laat ik me zo zeggen. Had je toen een uitkering of hoe werkte dat?
Ja, maar het was geen jaar hoor. Het was niet, ik ben niet een jaar tussenuit geweest.
Nee, wat korter.
Nee, het was een stuk korter. Ja,
hoe heb je die periode ervaren?
Natuurlijk, het was vervelend. Want ik ben wel een bezige bij en ik wil graag altijd het liefst gewoon lekker door met werken.
Ja.
Dus nee, dat was niet mijn favoriete tijd, zeg maar.
Oké.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Natuurlijk niet missen, Billy Joel. She's always like a woman, always a woman to me. Floris Donker, over wie gaat dit?
Ja, dit gaat natuurlijk over mijn vrouw.
Over Simone.
Over Simone, ja.
Hoe heb je die leren kennen trouwens?
In de kroeg.
Oh, ja, natuurlijk.
Ja. Ja, tuurlijk. Hè.
Ja, je werkt in een restaurant, kroeg, noem ja. Op, ja.
Ja, ja, ik was toen, ik was 22 en zij was 34. En zij vond mij wel heel erg leuk op dat moment. En ik was nog mijn wilde haren aan het verliezen. Dus
okay.
Het kwam niet direct van twee kanten. Maar uiteindelijk liet ze me een beetje met rust. En toen dacht ik, nou, nu kan ik wel een keertje met haar uit. En eigenlijk is het vanaf dat moment is het nooit meer overgegaan.
Mag ik het zo zeggen? Het lijkt erop dat ze jou heel erg inspireert.
Ja, zeker. Ja, 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 dat doet ze ook. Ja, absoluut. Ja, ja, we hebben natuurlijk samen een bedrijf. En dat doen we al 10 jaar. Dus dat is ook uiteindelijk iets wat je nog extra bindt, denk ik, aan elkaar.
Ja, we hebben bedacht. We slaan gewoon een aantal dingen over naar Blush. Ja. Ben je begonnen? Ben je op de gevers gaan werken? Jullie pachten de kantine, of hoe moet je dat noemen? Is een restaurant?
Ja, kantine, clubhuis. Ja, we doen ook veel met eten inderdaad natuurlijk. Want ik moet natuurlijk wel blijven koken. Want het zou zonde zijn als ik dat niet meer zou kunnen doen.
Maar volgens mij staan de heren en dames 's morgens om 9 uur, 10 uur, staan ze al voor je neus. Ja, ben jij er dan ook?
Nee, 's ochtends vroeg ben ik er vaak niet. Mm-hmm. Ik ben er soms. Maar nee, 's ochtends dan werkt vaak mijn schoonvader. Die doet nog nu 3 dagen, geloof ik, 3 ochtenden. Die begon met 5 ochtenden en toen naar 4. En die is pas geopereerd aan zijn rug. Dus die moeten we even rustig aan doen. En dan staat er iemand anders, iemand van het personeel.
En wanneer kom jij dan in beeld?
Ik werk meestal de avonden.
De avonden echt alleen?
Ja en de middagen ook wel. In de winter ook. Nu, de afgelopen weken is het natuurlijk zo slecht weer geweest dat we eigenlijk meer dicht dan open zijn geweest. Maar gelukkig doen we ook maaltijden bezorgen en daar ben ik dan voor.
Daar gaan we het dadelijk ook over hebben. Maar slecht weer, in hoeverre laten mensen zich tegenhouden door die weersomstandigheden hier in Noordwijk? Want ik ken mensen die tennissen en die zeggen van nou die wintercompetitie, nou als er eens een keer 1 of 2 morgentjes uitvallen, dan heb je het gehad.
Als er gespeeld kan worden, dan staan ze ook vaak te spelen. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. Als de banen vol met plassen liggen, dan gaat het gewoon weg niet. En dan zijn we dicht.
Ja, of als Jan de Ridder begint met de banen onder te spuiten. Ja. Omdat hij denkt, nou...
Het gaat het vriezen. Ja, dat is inderdaad, dat is ook nog een...
En wat is er dan met het restaurant? Blijven jullie dan gewoon veel langer open? Want dan komen ze morgens natuurlijk de mensen al schaatsen en noem het maar op.
Nou, we zijn niet echt een restaurant. Het is meer dat wij in de winter af en toe wat avonden organiseren. En dan kunnen mensen bij ons komen eten. Dat kondigen we dan aan via Facebook bijvoorbeeld. En voor de rest door de week zijn we gewoon clubhuis vooral. Dus voor de tennissers die een bakkie willen drinken na de tennis. En 's avonds vaak een biertje.
Taartjes dus, eten.
Taartjes eten, ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, zeker.
Wat voor soort mensen zijn tennissers? Zijn dat gezellige mensen of zitten er ook een heleboel chagrijnen tussen die echt alleen maar komen om te tennissen en dan zo gauw mogelijk weer naar huis willen?
Tuurlijk zitten die erbij. Maar ja, die heb je natuurlijk overal. Maar over het algemeen zijn de mensen heel vriendelijk en gezellig. Echt heel aardig. We zijn er vooral een hele... recreatieve vereniging. Dus natuurlijk, iedereen wil winnen. Maar het is niet zo dat het fanatisme de overhand heeft, zeg maar, op onze vereniging. Dus het is echt... veel mensen tennissen bij ons vooral voor het bakkie daarna, zeg maar. En voor de sociale contacten.
Het socializen, ja.
Ja, zeker.
Kijk,
dan
kan ik me voorstellen wat voor soort mensen er komen.
Ja.
Die komen een uurtje tennis en zitten dan nog 2 uur koffie te drinken.
Ja, precies dat. En dat is ook leuk om dat idee dan te mogen dienen. En dat wij dan daar in de...
En waar is Simone in dit schema? Is die dus morgens ook altijd of ook alleen pas aan het eind van de middag? Of?
Ook vaak 's middags en 's avonds. Sim die staat wel vaker achter de bar, wat vaker dan ik. Dus ik ben meer van de achtergrond en de keuken natuurlijk.
Sim, en daar bedoel je Simone mee.
Simone,
dat ik... Want ik ken ook een andere Sim, die had ook een restaurant in de Kerkstraat.
Ja.
Ja, dat is lang geleden.
Ja.
Wat wou ik vragen? Dat eten, s'avonds eten, maar dan wordt er dan ook getennist. 'S winters niet, maar zomers natuurlijk wel.
Ja, in de zomer wordt er zeker veel getennist en we hebben een heel groot open toernooi. Een van de grootste van Nederland. We hadden afgelopen jaar 827 inschrijvingen. Het is echt heel druk bezocht.
Hoeveel banen heeft de Gevers trouwens?
In de zomer 16. En in de winter gaan 9 gravelbanen weg. En dan blijven er 7 pro-bounce banen over. Dat zijn een soort all-weather banen. Dus daar kun je eigenlijk vrijwel altijd op spelen. Behalve als het zo hard regent dat het water niet meer wegloopt via de grond. En dan...
En als het dan 's nachts gevroren heeft en er is nog een beetje water wat op die banen staat?
Als het 's nachts vriest, dan blijft er nooit echt water staan, tenzij je natuurlijk spuit. Dus dat is wat ze dan doen, wat de ijsvereniging doet. Dus op het moment dat de gravelbanen weg zijn, dan wordt het allemaal vlak getrokken. Al het gravel en de hele sintelbaan eromheen, die wordt klaargemaakt voor eventuele vrieskou. En als de hal in de grond zit, want dat is een vereiste, dus de grond moet hard en koud genoeg zijn om te kunnen spuiten, dan gaan ze beginnen met spuiten. En dan pakken ze een hele grote, dikke brandslang met grondwater, spuiten ze die hoogte lucht in en dan, dat heet broezen, als ik dat goed zeg. heb ik geleerd van de schaatsers.
Kijk.
En dan wordt het met hele fijne deeltjes water wordt het op de baan gespoten.
Oké. Okay. Ja. En dan heel even terug naar het eten. Is het ook zo dat bijvoorbeeld zondagavond had je speciaal menu?
Nou,
of
ik
dat je een soort biefstukavond had of zo? Klopt
ja,
dat?
Ik heb veel Chateaubriand-avonden gedaan.
Oh, sorry. Een beetje oneerbiedig om dat biefstuk te noemen.
Ja. Ja, het is het beste stukje vlees. Hè?
Ja, dus,
dat trok wel veel mensen. Deze winter hebben we zijn onze met een nieuwe website begonnen en we doen nu ook maaltijden bezorgen. Dus die dineravonden staan een beetje on hold nu.
En die corona, die heeft er hard in gehakt bij jullie? Of mocht je met corona toch gaan tennissen?
Met corona mocht er wel getennist worden, veel wel. Maar was het clubhuis natuurlijk dicht.
Oh, en, ja, natuurlijk.
Ja, toen hebben we veel maaltijden bezorgd. Bij de mensen thuis.
Oh ja, gaan we het dadelijk over hebben.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your kiss, your warm embrace. I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Your kiss, your warm embrace.
Tracy Chapman. Een heel mooi nummer, The Promise. Floris Donker, dit nummer dat heeft herinneringen voor jou.
Ja, nou ja, herinneringen. Ten eerste sowieso omdat mijn ouders en mijn broer en zus, die hadden vroeger zo een cd van Tracy Chapman liggen. En ik was toch altijd wel een beetje aangetrokken tot de muziek.
Mm-hmm.
En dit nummer speciaal, eigenlijk dat is later pas gekomen. Ik ging naar de tekst luisteren en ik dacht, het is een mooi, lief liedje. En het doet me altijd een beetje denken aan dierbaren die zijn overleden. Of daar brengt het me een beetje naar terug.
Heb jij veel mensen uit je omgeving die veel te vroeg wegvallen?
Ja, in 2020 is een hele goede vriend van mij overleden, Louis. Die had vroeger de babbelaar in de Wurf.
Ja.
Waren heel
Louis
vaak,
Warmhoven.
Ja, ja. We waren vaak samen en we hadden dezelfde interesses. En keken veel Discovery Channel. Dat soort dingen. Ja, we waren altijd heel nieuwsgierig naar bepaalde dingen. En goede vriend. Helaas veel te jong overleden. In 2016 is mijn goede vriendin Barbara Straathof overleden.
Het volgende nummer wat we dadelijk gaan draaien is van Barbara.
Ja, ja.
Gemeenschappelijke kennis, mag ik wel zeggen.
Ja.
Floris, we hadden het over de coronatijd. Dat je toen eigenlijk om je kopje boven water te houden. Dat je toen maaltijden bent gaan maken die de mensen kwamen ophalen. En daar heb je zoveel ervaring op gedaan dat je dacht, ik ga gewoon een cateringbedrijf beginnen.
Ja, nou ja, we deden wel al wat catering hier en daar. Ja, ja. En we hebben natuurlijk in de coronatijd echt heel veel maaltijden verkocht. En was gewoon heel veel vraag naar van mensen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen Simone, ik zeg ja, dat wil ik heel graag weer gaan doen. Maar dan wel in één keer goed, met een goed werkende internetsite, met een website.
Heel belangrijk, hè?
Dat is heel belangrijk, ja. Ja. Dus gelukkig iemand gevonden die dat heel goed voor ons heeft kunnen maken. En dat doen we nu een aantal weken en het gaat hartstikke goed. Het wordt goed ontvangen door de mensen.
Hoe weten de mensen dan dat ze inderdaad bij jou dit soort dingen kunnen doen? Is dat mond-op-mond reclame? Is dat ze toevallig op je site terechtkomen? Is dat Facebook, Marktplaats, weet ik waar dat op, Insta, TikTok, allemaal programma's waar je dat soort dingen bekend kunt maken?
Ja, over het algemeen maken we veel gebruik van Facebook en Instagram. Kijk. Maar we hebben ook geflyerd. Het is ook wel heel veel mond-op-mond reclame. En we proberen ook wel zoveel mogelijk contact te houden met mensen die bij ons hebben besteld in de coronatijd. Via WhatsApp bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
En dat gaat eigenlijk altijd heel erg goed.
Ja, want je hebt natuurlijk een gigantische klantenkring daar. Want hoeveel mensen tennissen er als je door de week gaat tellen?
Ja, het zijn veelal wel dezelfde mensen die we zien. Ja, in de coronatijd zijn er ook heel veel mensen die niet tennissen bij ons geweest. En,
hoe gaaf is dat?
Ja, dat is echt
mensen die
heel
je het beste toewensen en denken van nou, wij gaan lekker eten halen bij Floris.
Ja, zeker. Ja, sowieso de gunfactor, dat was fantastisch.
En we dekken thuis de tafel met kaarsjes en met ons mooiste servies en noem het maar op. En ik ga thuis een restaurantje spelen.
Ja, eigenlijk is dat wat er gebeurde, ja. Ja. Ja, en ik wist op een gegeven moment van gekkigheid niet meer wat ik moest verzinnen. Want ik wilde al iedere week andere maaltijden, elke dag. En ik stond op een gegeven moment Koreaanse bibimbap te maken. En Japanse donburi's en zo, dat soort dingen.
Ja, en sushi's.
Ja, sushi heb ik ook gedaan inderdaad. Ja, ja, dat was gekkenhuis. Ja. Ja, dan moesten we op een gegeven moment gewoon stoppen met aannemen. Want de vraag was te groot. Ik kon het niet meer aan.
En wat je nu doet, een cateringbedrijf, moet ik me dan voorstellen dat mensen je bellen en zeggen van ik heb een feestje, ik wil voor zoveel mensen, wil ik maaltijden bezorgd hebben? Of vertel.
Ja, dat kan. Nou, we hebben dus een website en dan op die website, daar staat alles heel netjes verteld onder elkaar. Dus we hebben dus op woensdag, donderdag, vrijdag hebben we maaltijden die we dan bezorgen.
Okay.
Die bezorgen we dan koud. Die hoef je alleen maar in de magnetron even op te warmen of eventueel in de oven.
Geweldig.
Je moet je voorstellen als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent geweest, je komt thuis, dan vind je dus die maaltijd aan je deur. En die kan je dan meteen opwarmen en lekker opeten.
Hoeveel rekening moet je houden met dit soort methodes? Dat je dus iets prepareert, wat de mensen zelf thuis weer op temperatuur brengen. Dan denk ik dat je aan een aantal criteria moet gaan denken van, dan moet ik dit en dat doen, want...
Ja, tuurlijk. Ja, je kan niet alles maken natuurlijk. Want in de coronatijd deden we bijvoorbeeld ook hamburgers. We hebben wel eens dagen gehad dat op het menu stond. Dat kan je natuurlijk niet zo makkelijk aanbieden op het moment dat je iets koud aan de deur hangt. Dus het assortiment wordt ietsje kleiner. Maar ja, je moet zorgen dat je creatief blijft eigenlijk. En dat je ook innovatief dus nieuwe dingen blijft verzinnen. Je kan niet altijd met een hamburger aankomen. Maar je moet ook een beetje mensen laten leren iets te iets te proeven, iets nieuws te eten. En dat is uiteindelijk wel ook wel wat we tijdens de corona hebben gedaan, wat ook wel goed is gelukt.
Oh, dat vind ik wel een leuke gedachtegang, ja.
Ja.
Mensen leren om eens een keer wat anders in plaats van een hamburger.
Om iets anders te proeven, ja. De meeste mensen zijn heel sceptisch van tevoren. En ja. Uiteindelijk laten ze zich toch beetje bij beetje steeds meer, laten ze iets toe. En proberen ze toch. En dan valt het hartstikke mee. En in tegendeel, dan zijn ze er helemaal fan van. En willen ze nooit meer wat anders.
Ja, en hoe moet je dat kenbaar maken aan die mensen? Gaat dat via multimedia of is dat puur dat je ze dat vertelt terwijl ze tegenover je staan?
Ja, ik denk dat het ook dat het uiteindelijk een beetje naamsbekendheid is wat je moet krijgen. Mm-hmm. En het vertrouwen van mensen vooral. Dat als wat ze bij je eten, dat ze dat eigenlijk altijd wel lekker vinden. En mm-hmm. Ja, ze moeten zich echt laten verrassen.
Het lijkt me een geweldige uitdaging om dit soort dingen op te pakken en te gaan doen.
Ja, dat is ook superleuk. En vooral omdat je het voor jezelf doet. En als je iets ziet groeien waar je heel je ziel en zaligheid in legt, dan is het natuurlijk extra mooi.
En hoe belangrijk is het dan dat je Simone bij je in de buurt hebt?
Ja, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Doe je veel voorbereidend werk in het restaurant zelf? Of zijn er ook nog dingen waar je thuis mee bezig bent?
Ik doe thuis ook heel veel. Ik doe thuis vooral bijvoorbeeld de flyers maken of de...
Ja, oké, maar voorbereidingen voor het eten?
Voorbereidingen voor het eten, dat doe ik wel eens thuis, ja. We hebben thuis ook een grote keuken, dus dat is geen probleem.
Lekkere grote keuken had je inderdaad. Zo. Ja. Ja, ik heb met verbazing staan kijken. Ik denk, wauw.
Ja, dat, daar hebben we het huis een beetje op uitgezocht.
Dat kan, ja, je hebt een lekker ouderwets huis, maar wel helemaal geweldig verbouwd.
Ja, ja. Top. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee.
Get in touch with that sundown fellow who just tiptoes across the sand. He's got a million kinds of stardust. Pick your favorite brand and dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You find are as bad as they seem.
mag ik zeggen, onze Noordwijkse ster, Barbara Straathof.
Ja, dat mag je zeker zeggen.
Ja, ja. Ja. Floris Donker, Barbara Straathof woonde bij jou op de hoek.
Ja, klopt.
In de periode dat ze in The Voice aan het opklimmen was, elke keer weer een etappetje verder.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. En we zagen Chantal natuurlijk al wel vaak met de hondjes lopen.
Ja.
En dan zeiden we wel gedag. En zo ging dat een aantal jaar eigenlijk. En op een gegeven moment hebben we een keer een flesje champagne aan de deur gehangen bij ze, omdat ze zo aan de weg aan het timmeren was bij The Voice. En er hingen allemaal ballonnen voor de deur, dus we dachten, nou, dat is leuk. En we kregen meteen een berichtje terug van, die moeten we er dan wel samen opdrinken.
Tuurlijk.
Uiteindelijk heeft dat nog 3 jaar geduurd voordat we eindelijk een afspraak konden maken in al onze drukke overvolle agenda's. En in 2015, toen zijn we een keer uit eten gegaan en het was zo gezellig dat we eigenlijk elkaar bijna iedere dag zagen. En en toen kreeg ze in 2015 in april de diagnose.
Ja.
En dat was niet goed.
Nee, heb je haar vaak horen zingen, live, dus dat je echt in het publiek stond?
Ja, we hebben kerst gevierd met elkaar en dan pakte ze altijd wel de gitaar erbij.
Ja.
En ook wel andere dagen dat ze dan, of achter de piano of... Ja, dan heb ik hem wel horen zingen. Ik ben nog een keer met hem mee geweest naar een kerstshow van Rudolf. Waar ze dan optrad in Den Bosch. En fantastisch mooi natuurlijk.
Over Barbara kunnen we het nog lang hebben. Maar ik wou het eventjes over wat anders hebben. Recentelijk lig jij lekker vroeg in bed. En dan gaat ineens de bel om 10:00 s'avonds.
Ja.
En dan denk je, wat is dit?
Ja. Dat dacht ik inderdaad.
En toen?
Ja, ik lig echt nooit vroeg in bed. Nooit. Toevallig die woensdagavond wel. Want ik was, ik had de hele avond achter de computer gezeten. Ik denk, nou, ik ga lekker vroeg liggen. En de bel gaat. En het was 9:45. En ik denk, wie kan er dan voor de deur staan? En we hebben zo'n bel dat je zeg maar op je telefoon kan zien wie er voor je deur staat. Maar het is zo'n apparaatje van de Action. Dus het is een beetje een... Meer een soort vage schim die je dan in de avond ziet. Dan,
En jij ziet 4 mensen staan.
Nou, ik zag er 1. Dus 1. Ik dacht, ik doe niet open.
Oké. Okay.
4 mensen had ik waarschijnlijk helemaal niet open gedaan. Nee. Maar 2 keer geprobeerd te bellen. En ik denk, laat maar zitten. Ik kreeg ondertussen een appje van Siem, die was aan het werk. En zei, wie staat er dan voor de deur?
Niet open doen. Want zij zat op haar werk ook te kijken.
Ja, die kreeg ook die melding op de telefoon. Dus uiteindelijk werd ik dus gebeld op mijn mobiel en het was Hans Turenhout. Hij zegt, je spreekt met Hans. En ik denk, Hans, die ken ik wel van de tennis van vroeger, maar ja...
Weet je wel hoe laat het is?
Ja. Dus ik zeg, Hans, wat is er dan? Wat is er los? Hij zegt, ik heb een beetje een rare vraag. Kun je even open doen? Ik denk, wat kan die in godsnaam zijn? Ik zeg, kan dat niet via de telefoon, want ik lig al in bed. Hij zegt, nee, je moet echt open doen. Nou, dus ik heb uiteindelijk open gedaan. En toen stonden Arjan van Wendt, Krijn van de Band, Hans Sturenhout en Robert de Jong bij mij opeens binnen. Als in de Prinsenkeuzecommissie van de carnavalvereniging De Noordekers. En ben ik echt een groentje met carnaval. Dus ik weet er niet heel veel van. Ik ben geen echte diehard carnavaller. Maar ik had wel een beetje een vermoeden wat ze me gingen vragen.
Ja.
Dus uiteindelijk kwam de vraag of ik dus de nieuwe prins wilde zijn van de Noordekers.
Dus een half uurtje daarna was je prins Dionysos en prinses Polly.
Ja, ja.
Hoe komt dat bij je binnen dan, 's nachts?
Ja, het is absurd eigenlijk. We hebben ook heel weinig geslapen die nacht. Want het is toch, je moet in één keer wel alles gaan regelen. Want het is echt een overvolle agenda. Het is wel heel mooi, want je doet heel veel maatschappelijke dingen. Je gaat ook langs bejaardencentra. We mogen een groot Noordeker voorstellen. We gaan naar scholen bezoeken, naar Serenlo. Mm-hmm. Dus allemaal dingen die mensen misschien niet zo 1, 2, 3 associëren met carnavallen. Als je er niet zoveel kijk op hebt, dan denken heel veel mensen, dit is een beetje bier drinken en je verkleden en je misdragen. Maar dat is zeker niet, zeker niet het geval.
Het sociale aspect is ongelooflijk groot.
Ja, het is heel belangrijk om mensen met elkaar te binden. En ik denk, dat is mijn grootste wens als de nieuwe prins. Om nog meer mensen te kunnen binden door het carnavalsfeest.
Wist jij dat het sociale aspect zo groot was?
Ik wist wel dat het de gedachte was van carnaval. Maar ik wist niet dat dat ook zo binnen de vereniging zo speelde. En dat je eigenlijk zo... ze zeiden wel, je komt in een warm bad terecht bij de vereniging. Maar dat het zo warm bad was, dat had ik ook niet verwacht. En je wordt ook echt als een prins behandeld.
Ja, maar je hebt weinig te vertellen, want je wordt van het ene gelegenheid naar het andere gesleept. En ze hebben een ongelooflijk strak programma wat allemaal afgewerkt moet worden.
Ja, dat klopt absoluut. Maar je wordt overal naartoe gereden en je mag nooit met een leeg glas in je handen staan.
Nee.
Dus dat wordt ook allemaal voor je geregeld.
Allemaal glazen zonder alcohol, denk ik.
Ja, over het algemeen wel, want je kan natuurlijk niet een speech houden als je een beetje te veel aan het bier hebt gezeten. Dus absoluut.
Behalve
niet te veel
de
drank.
Laatste twee, dan mag je een biertje drinken.
Ja, als je 's avonds terug gaat naar de residentie, dat is dan zeg maar het clubhuis, dan mag je een biertje drinken.
Floris, we hebben een klein beetje een blik mogen werpen achter je leven tot nu toe. Ik denk dat er een hele spannende periode tegemoet gaat komen. Hoe kijk je daar nu samen met Simone, prinses Polly, hoe kijk je daar naartoe?
Ja, we kijken er vooral heel erg naar uit. We kunnen echt niet wachten haast tot het februari is en dat we op die car mogen staan.
Ja, maar op voorbereiden, dat kan natuurlijk niet.
Nee. Dus we laten het echt allemaal lekker over ons heen komen en we zien wat het ons gaat brengen.
Wanneer is carnaval?
Het begint vroeg dit jaar. Dus het is de eerste week van februari begint het.
Precies.
Al voor ons. Ja.
Precies.
Ja.
Mag ik jullie een ongelooflijk fijne tijd toewensen. En we gaan je ongetwijfeld door het hele dorp zien. En alle mensen die op de tennisbaan terechtkomen. Dankjewel dat je naar de studio wilde komen.
Heel hartelijk dank voor het interview. Dat was leuk.
Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? Answers gonna come.